Hoe zet je stappen in duurzaamheid zonder je koeien uit het oog te verliezen? Hoe vind je de moed om het anders aan te pakken? En hoe geef je op jouw manier vorm aan de veehouderij van morgen? Dat hoor je in de Kennisboerderij. Voor veehouders, door veehouders. Vandaag gaan we in gesprek met Lucas Westra van de Betonpleets, gelegen in Oude Mierdum. Een familiebedrijf waar duurzaamheid, innovatie en plezier in het boeren centraal staat. Hoe passen zij dit toe? Hoe combineren zij techniek met traditie? En wat kunnen we daarvan leren? Laten we erin duiken. Lucas, ja, welkom bij onze podcast van de Kennisboerderij. Mijn eerste vraag die ik aan jou had is, wat is het voor jou om veehouder te zijn?
Je begint direct met een mooie, moeilijke vraag.
Wat betekent dat voor jou?
Ik ben er ooit mee begonnen omdat ik zin had in mijn werk, zeg maar, om met mijn handen te werken en niet te veel op kantoor te zitten en buiten. En ja, dat is eigenlijk mijn grootste passie, zeg maar. Gewoon lekker buiten, met dieren en niet al te veel achter kantoor of op kantoor aan het werk.
Kijk, dus voor jou betekent het het buitenleven eigenlijk.
Ja, ja.
Hey, even over jou, jou en jullie bedrijf. De Betonpleets, klopt? Zeg ik dat goed?
Ja, dat doe je heel netjes.
Waarom heet het de Betonpleets?
Ja, dat is eigenlijk een hele rare naam voor zeker voor een veebedrijf. Is ook zo niet ontstaan. Werd onze boerderij, was er niks. Ergens rond 1925. Maar de buurman was er al wel. En die werd verkocht. En er werd een makelaar, zo ging dat vroeger, die kon er daarop inschrijven. En die deed dat en die bleef daaraan hangen. Dat was niet helemaal zijn bedoeling natuurlijk. Hij wou hem graag doorzetten. Maar hij wou dat weer verkopen. En er lag een perceel grond. Wij zitten tegen IJsselmeer aan. Wij zitten als boerderij, zeg maar, net voor de dijk. Maar achter de dijk lag een perceel grond wat erbij hoorde. En hij kon dat slecht verkopen. Dus hij bouwde daar eenvoudig een schuurtje. Met, ja, zoals je vroeger nu, zeg maar, de betonkelders bouwt. Met een cement en wat zand en wat grind. Zo de muurtjes en een rieten dakje erop. En toen zeiden ze in het dorp van, daar wordt een betonpleets gebouwd. Een pleets op zijn Fries is een boerderij.
Plaat eigenlijk.
Nou ja. Ja. En als de dorp dat bedenkt, zeg maar, dan kom je daar niet meer vanaf.
Dus in het dorp waar jullie wonen noemt iedereen jullie bedrijf de betonplaten.
Ja, ja, zo is het.
Hey Lucas, vertel eens iets over jullie bedrijf. Wat voor familie zijn jullie? Wat voor bedrijf hebben jullie?
Het is eigenlijk een melkveebedrijf. Qua omzet, zeg maar, want we hebben melkvee en groene energieproductie. En qua omzet is het ongeveer 50-50. We melken 400 koeien en we hebben drie vormen van groene energieproductie. Zon, wind en biogas.
Hey, en jullie zijn eigenlijk best groot in de duurzame energieproductie dan. Hè? Want alles wat ik ken wat je op een boerderij kunt doen, doen jullie eigenlijk.
Proberen we, ja. Ja,
waarom? Hoe zijn jullie erin gerold? Hoe is dat ontstaan eigenlijk?
Nou, het is ontstaan om een stukje spreiding in inkomen, zeg maar, op te bouwen. Dat je niet meer alleen afhankelijk bent van melk. Zo is mijn vader, zeg maar, in 1995 begonnen een windmolen te bouwen. Nou ja, dat is langzaamaan uitgebreid.
En waarom? Waarom wilde je vader, hij zit hierbij, maar ik ga het toch aan jou vragen. Waarom wilde hij niet alleen afhankelijk zijn van melkkoeien?
Nou, omdat het te enkel is, zeg maar. Is de melkprijs slecht, dan heb je het als boer zwaar. En als je meerdere takken, zeg maar, onder je bedrijf hebt staan, dan ben je iets breder en iets robuuster.
Hey, en even dan in die takken ingaan, hè? Dat is een vergisting. Heb je een monovergisting of hebben jullie een co-vergisting? Of?
Ja, we vergisten mest, maar we hebben wel een co-vergister. We zijn in 2006 begonnen. Mest en andere producten, zeg maar, daarnaast. In eerste instantie zou dat veel vaste producten worden, maar na een jaar waren we erachter dat veel vloeibare producten zou zijn. Maar reststoffen, zeg maar, uit de voedingsmiddelenindustrie. En samen maken we daar gas van, ja.
En gaat dat goed? Is dat meteen, was dat een vliegende start? Is het werkelijk de aanvulling voor jullie?
Het is werkelijk een aanvulling op ons bedrijf, maar heel anders dan we hadden verwacht. We dachten toen in eerste instantie van, nou, we doen dat er wel even bij. Hè? We hebben veel mest, dus dat past mooi bij ons bedrijf. Nou, binnen een jaar waren we er eigenlijk wel achter, dit werkt heel anders. Het is echt een aparte professie. Wij zijn er ook gewoon een man, zeg maar, fulltime, zeg maar, mee kwijt. Elke dag. Maar het rendement zit hem niet zozeer in de stroomproductie, maar het rendement zit hem, denk ik, in ons bedrijf veel meer in de mestvorm die we krijgen. Het digestaat, zeg maar, het uitgegiste mest. Als ik nou terugkijk, zeg maar, is dat onze grootste pluspunt van de hele vergister.
Dat vind ik verrassend. Wat is anders aan die mest? Wat brengt jullie die mest?
Nou, simpel uitgelegd, als vroeger iemand mest wil hebben voor zijn groentuin, dan vroeg hij altijd om 3 of 4 jaar oude vaste mest. Dus dan moest achteruit de mestvaalt gegraven worden, want dat was de beste mest voor jouw tuintje. En die gestaat is eigenlijk uitgegiste mest. Daar heb je dat verouderingsproces zeg maar mee versneld zeg maar, in die vergister. En ik denk dat je daar het beste mee kan vergelijken. Die gestaat, dat is een neutraliserende meststof zeg maar, voor de bodem. Wat eigenlijk pas klaar zeg maar, en zeer gezond voor de schimmels en de bacteriën voor de bodem is.
Dus en hoe uitziet dat in jullie bedrijf? Wat zien jullie dan op de grond of op de gewassen? Of
makkelijk groeiende gewassen, gezonde bodem, snel herstellend van verschillende droogte, natte periodes. Even hard zeg maar, qua meetgetallen, hele hoge schimmel en bacteriën, dus hele hoge bodemleven in de bodem.
Oké. Hey, en je zei, het is toch wij stapten erin en we dachten van, nou, dat, zo begreep ik tenminste, dat doen we wel een beetje bij. Maar jij zegt, het is echt wel een aparte professie geworden. Wat is dat precies?
Ja, het werd verkocht toen in eerste instantie. Een uurtje werk per dag en dan, daarmee kun je de kassa laten rinkelen aan de verkoop van stroom. Ja. Maar zo werkt het niet. Die hele biologie zeg maar, in die vergister, dat was denk ik het allermoeilijkste om dat goed in de vingers te krijgen. En dus dat heeft heel veel kopzorgen gegeven toen.
En welke? Wat heb je zo meegemaakt in die periode?
Nou ja, ook vooral slapeloze nachten in de vorm van schuimvorming in de vergister. Maar ook in de vorm van dat je hem gewoon voerde en hij viel dood.
En dan valt de kassa ook stil.
Dan valt de kassa ook stil. En dan ga je heel hard achter je hoofd krabben van nou, wat is er aan de hand? Dus dan moet je manieren vinden om uit te zoeken van wat is er aan de hand? En hoe los ik dat dan weer op? En wij zitten warm, zeg maar, van die vergister. Want die motoren die stroom maken, die produceren ook warmte. En wij hebben er later een nieuw huis bij gebouwd en die heeft geen gasaansluiting.
Dus douchen in de kou te staan.
Dus ja, dan kom je letterlijk in de kou te staan als de motor het niet doet, zeg maar. Dus wij gingen dan naar de buren toe douchen, omdat we zelf geen warm water hadden.
Hey, en als je nu naar de dag van vandaag kijkt, is dat vergisten op dit moment ook nog een interessant om op te starten? We hebben genoeg luisteraars, die hebben allemaal mest, denk ik. Heel veel van onze luisteraars hebben mest. Zou je adviseren om nu een co-vergister te bouwen in de huidige markt?
Ja, ik zou dat wel adviseren, omdat ik vooral die mestvorm, zeg maar, en dat vind ik een onderschat en ondergesneeuwd, zeg maar, item, zeg maar, van het hele vergisten. Die mestvorm, ik denk dat de cruciale factor wordt van het hele vergisten de komende jaren. We zullen aan de gang moeten met biodiversiteit in de bodem, want we zijn heel veel biodiversiteit verloren, maar iedereen denkt dat in de grote soorten zit, zeg maar, die we zien. Maar het is 70-75% van de biodiversiteit zijn we verloren in de bodem. En ik denk dat die vergister daar een hele goede rol in kan spelen.
En dan groen gas. Maak je groen gas of maak je stroom? Of wat doen jullie?
Ja, wij zijn nog van het oude principe. Wij maken nog steeds stroom. Ja. Maar we zien ook dat in deze stroommarkt heel lastig is op dit moment. Dus we zijn anderhalf jaar geleden gestart met het ombouwen naar groen gas. Maar goed, aan vergunningen en de hele procedure zeg maar, erachter duurt dat even. Maar we hopen zeg maar, binnen nu en een jaar groen gas te produceren.
En verwacht je dan weer een leercurve door te moeten? Of is dat wel uitgekristalliseerd?
Nee, ik denk wel dat we weer even een leercurve door moeten. Maar dat zal een stuk kleiner zijn. Hè? Want het biogas maken, dat hoop ik dan redelijk in de vingers te hebben. En van groen gas maken, ja, dat is enkel een technische stap.
Hé, dat was de vergister. Ik vond het interessant om even in de diepte te gaan. En het tweede vind ik dan interessant eigenlijk, dat is de windmolen. Voor mij is... Een windmolen, dacht ik, dan moet je met een groep boeren bij elkaar zijn om een windmolen. Daar zijn investeringen te groot voor. Maar jullie hebben toch zelf een windmolen gebouwd?
Ja, we hebben zelf een windmolen gebouwd. Destijds was dat een kleinere windmolen, maar was wel een grote financiële stap. Dat klopt, ja. Maar hij staat op onze eigen erf. En we hebben eigenlijk altijd het principe gehad, zolang iets op je eigen erf staat, wil je dat liever ook in eigendom hebben.
Maar hoe groot is jullie windmolen? Wat moet ik me voorstellen?
900 kilowatt, dus bijna een megawatt groot.
En,
maar 33 meter hoog. En dus in principe, als we tegenwoordig de windmolens zien, dan hebben we het over 3 of 4 megawatt windmolens van 100 of 120 meter hoog. Dus relatief een kleine molen.
Maar er zijn weinig melk- of veehouders, denk ik, met een eigen windmolen. Of...
Ja, de laatste jaren steeds minder. Want tegenwoordig is beleid vooral geweest van als je een windmolen bouwt, dan mag dat alleen in parken. En wij zijn destijds nog gestart dat het nog mocht op je erf. En we hebben het tussentijds een keer kunnen vergroten. Dat was vergunning technisch nog een keer mogelijk om dat op je eigen erf te doen.
En wat bedoel je met vergroten? De windmolen uitbreiden of de nieuwe erbij bouwen?
Nee, we hebben de oude gesloopt en een nieuwe teruggezet.
En die is nog steeds 33 meter dan? Of?
Ja, toen was die 30 meter en nu is die 33 meter. Ja, dat klopt, ja.
Oké.
Okay. Hij is een klein beetje groter geworden.
Hey, en windmolens, technisch, dat draait wel... heb je daar veel werk mee?
Destijds gingen wij met die vergister ook een klein beetje vanuit dat het in diezelfde trant als een windmolen zou zijn qua werk. Maar dat is een groot verschil. Een windmolen heb je eigenlijk geen werk aan en een vergister heb je heel veel werk aan. Maar er zit met dezelfde problematiek qua stroommarkt op dit moment. We weten allemaal dat die elektriciteitsprijzen zo fluctueren op een dag. En dat is bij een windmolen speelt dat iets meer. Een vergister die produceert heel vlak, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En een windmolen die produceert alleen als het hard waait. Of vooral als het hard waait. Ja. En als we weten ook allemaal, als het hard waait, zijn de stroomprijs laag.
Ja.
Dus dat geeft een extra.
En heb je ook ooit dat je moet betalen om de windmolen te laten draaien dan?
Ja, die momenten hebben we ook gehad. Ja.
En dan moet je uitzetten of kun je niet uitzetten? Of?
Ja, we hebben zelfs even een tijdje gehad dat we gewoon handmatig nog steeds uitzetten als die prijzen laag waren. Maar er is de afnemer van de stroom niet altijd even blij mee, want dan kan hij niet meer voorspellen wat die molen produceert. Ja, dit zit vooral in contracten vast. Hè? Hoe kun je stroom vastleggen in de verkoop en hoe ga je daarmee om?
Dus het is eigenlijk, je bent ook een beetje specialist geworden in de stroommarkt dan, denk ik.
Ja, ook wel een beetje, ja.
En wat kun je ons daarvan leren? Wat is belangrijk als je in de stroommarkt zit? Wat kan onze luisteraar leren van Lucas over stroom?
Nou, ik vind dat die hele stroommarkt die is zo snel in ontwikkeling en in beweging dat heel moeilijk is. En als ondernemer zijnde, zeg maar, hè, wij zijn met koeien bezig en we zijn met stroom bezig en nog wel een aantal andere dingen, dan is dat niet makkelijk om daar je volledig op te focussen. Dus ja, ik kan iemand anders daar moeilijk iets over adviseren, maar haal vooral de goede mensen erbij die daar verstand van hebben.
Dus jouw advies is eigenlijk, want jullie hebben dat uitbesteed dan, of jullie hebben een adviseur in dienst?
Ja, wij proberen de kennis bij verschillende plekken vandaan te halen en daar zelf wel je eigen keuze in te maken, want je moet er wel wat van af weten. Maar ja, wij hebben er ook steeds nog voor gekozen om niet de grote stappen erin te nemen. Want je bent heel snel, verleiden ze je tot grote investeringen. En ja, dan gaat de ontwikkeling zo snel, dan wordt die investering alweer achterhaald.
En wat bedoel je met grote investeringen?
Nou, bijvoorbeeld, wat heel dichtbij lag, was een soort energiemanagement systeem op je vergister en op je windmolen en op je zonnepanelen. Zodat die zelf gaan regelen wanneer de stroomprijs hoog is. Oké, dan mogen ze produceren. En als de stroomprijs laag is, niet. Ja. Nou, die apparatuur was al vrij snel op de markt aanwezig. Maar voor hele hoge prijzen. Als je, hè, dat was zeg maar 2 jaar terug. En als je nou weer kijkt, ja, is dat veel aantrekkelijker te koop. Dus we hadden er toen wel in kunnen investeren. Maar het voordeel wat we ermee hadden kunnen behalen, hebben we nu al door dat hele apparatuur zeg maar minder kost.
Hey, we zijn helemaal in de energie gegaan. Mooie afslag. Maar even terug. Familie Westra, hoe ziet... We hebben nu je bedrijf, maar hoe ziet eigenlijk de familie eruit?
Ja, we zijn er net overheen gepraat. Hè? Ja, je hebt de vraag wel gesteld. Ja. Nou, de familie ziet eruit. Vader en moeder, die wonen op het erf nog steeds.
En zijn je vader en moeder de grondleggers van het bedrijf?
Nee, mijn opa en oma.
Opa en oma, oké. Okay. Ja?
Ja, en mijn vrouw en ik en onze 5 kinderen wonen ook op het erf. We hebben 2 woonhuizen voor het erf staan. Mijn vader en moeder hadden 6 kinderen. Dus we waren met z'n 6 thuis. En ik ben de enige die het bedrijf voortzet.
Hey, en wie werkt er allemaal in het bedrijf? Wie is allemaal actief in het bedrijf?
Mijn ouders dus nog steeds. En ik ben actief. En mijn vrouw doet een beetje mee. En onze kinderen helpen ook waar nodig is, zeg maar. En waar ze het leuk vinden, zeg maar, om mee te helpen. En daarnaast hebben we nog 8 medewerkers.
Cool. 8.
Dat is cool. Niet allemaal fulltime trouwens, hoor. Er zijn er maar 2 fulltime werkzaam en een aantal parttimers.
En wat doen de medewerkers op jullie bedrijf allemaal? Of nee, misschien eerst, wat doe je vader en moeder? Wat doe jij en je vrouw?
Ja, iedereen heeft een beetje Hanneke.
Hanneke, jij en Hanneke, ja?
Ja, iedereen heeft een beetje zijn vaste taken, zeg maar. Hè. Mijn moeder is vooral van het jongvee en van de financiële administratie. Mijn vader van het trekkerenwerk en zijn vaste klussen, zeg maar, op de boerderij. Ik ben een beetje mannetje van alles. En vooral de problemen oplossen, zeg maar, als die er zijn. Mijn vrouw springt bij waar nodig. Ja, zo een beetje.
Hey, en hoe ben je in het bedrijf gekomen, Lucas? Ben je altijd in het bedrijf actief geweest of hoe is dat gegaan?
Nou, ik heb wel altijd heel veel, met heel veel plezier, zeg maar, op een boerenerf gewoond. Als klein jongetje al, zeg maar, genoten van de vrijheid van de boerenerf. Maar ik wou altijd dierenarts worden. Middelbare school gedaan in Sneek. En meegeloot voor diergeneeskunde, maar uitgeloot. Voor de 2e keer nog een keer meegeloot. Toen heb ik de uitslag niet meer afgewacht, want toen ben ik gaan studeren in Wageningen. En toen had ik daar zo naar mijn zin, toen ben ik daar gebleven. In Wageningen gestudeerd. Intussen, aan het eind, mijn laatste jaar Wageningen al mee in de boerderij gaan. Toen was ik er wel uit, zeg maar, dat ik boer wou worden. En toen nog 5 jaar lang als voeradviseur gewerkt. En toen fulltime in de boerderij.
Hey, en hoe is dat bij jullie gegaan? Want zo in de familie, je hoort wel eens vaak, hè? Je vader had 6 kinderen, geloof ik. Jij ging het bedrijf overnemen. Ging dat meteen goed? Zat de vader en zoon meteen op 1 lijn?
Nee, en vader en zoon zitten nog steeds niet altijd op 1 lijn, zeg maar. Hè? Dus, maar dat heeft wel de nodige spanningen, geeft dat af en toe met zich mee. Ik heb altijd heel goed met mijn ouders gekund en nog steeds. Maar dat loopt niet altijd zo natuurlijk. Dat hele proces, zeg maar, van in de boerderij gaan, in de maatschap. En dan, zeg maar, langzaamaan dat uitfilteren. En dan wie gaat er alleen door, zeg maar. Hè? Dus dat is best al een beetje met vallen en opstaan gegaan. En dat heeft ook gewoon tijd nodig.
Ja, wat was vallen? Wat was opstaan, dat proces?
Nou, dan tussen de broers en zussen komt er natuurlijk wat spanning. En de ene denkt er zo over, de andere denkt er zo over. En er komt een partner bij, zeg maar, bij iedereen. Die de nodige invloed daarop heeft. En dat is heel gezond. Maar mijn ouders hebben er altijd vrij strak in gestaan. Die hebben gezegd van, nou, we zetten de boerderij. Daar hechten we belang aan, zeg maar, dat die doorgaat. En we willen graag iedere broers en zus goed, dat die goed verder kunnen, zeg maar. En het geeft natuurlijk een verantwoordelijkheid als je een boerderij doorzet. Heeft invloed op je hele leven eigenlijk. En als je hem niet doorzet, heeft dat ook invloed. Nou, dat hebben ze strikt gescheiden. Daar hebben ze zelf duidelijke lijnen ingezet, zeg maar. En dat heeft heel veel geholpen.
Even rust gegeven.
Ja, heeft heel veel rust gegeven aan mijn broers en zussen en aan mezelf ook.
Maar dat is eigenlijk, jullie ouders hebben die rust gecreëerd door gewoon duidelijke...
Ja, duidelijke lijnen te zeggen. Ja, klopt.
En voor jou een cruciale stap geweest van je ouders? Dat ze zo ingezet hebben? Is dat het belangrijkste in het proces geweest dat ze zo keuzes gemaakt hebben? Of zo gezegd boerderij en dat door een boerderij zetten we centraal?
Ja, ik denk dat in ons proces cruciaal is geweest.
Hey, en dan ben je met je vader aan het werken, samen. En waar zijn jullie het wel eens over niet eens?
Over heel veel dingen. Ja. Maar ik heb altijd van het begin af aan heel veel vrijheid gekregen van mijn vader. Dus als ik iets anders wou dan dat hij wou, dan was het altijd van, nou, hij gaf direct duidelijk zijn mening. Van, nou, ja. Ik vind het zus.
Dus je vader kon goed zeggen, nou, zie ik totaal niet zitten.
Ja, direct. Nou, en als ik dan overtuigd was van mijn gelijk, dan zei mijn vader, nou, jij moet maar doen zoals je zelf wil.
En deed hij dat al meteen? Want hoe oud was je toen je in het bedrijf kwam?
Toen was ik 20.
20. En dat was zo...
Ja, van het begin af aan. Ja.
Dus je kreeg eigenlijk best veel...
Ik heb heel veel vrijheid gekregen.
Laat ik maar even zeggen, de eindbeslissing uiteindelijk toch.
Maar als het dan goed ging, zeg maar, hè, een keuze die ik dan wou maken en die hij niet wou maken, dan kon hij er achteraf ook realistisch over praten, zeg maar, van nou, je had gelijk, ik had direct moeten zeggen. Maar als het fout gaat, dan krijg ik hem ook nog een paar keer om de oren.
Wat is zo'n beslissing geweest dat jij als jonge 20er zei, nou, dat gaan we doen. Je vader zei, zie ik totaal niet zitten. En dat je vader het toch liet gebeuren, zo gezegd.
Eentje, wij insemineerden altijd via een soort paringsprogramma. De koeien.
Ja.
En ik wou heel snel eigenlijk al over naar van, ik wil eigenlijk keuze uit 2 stieren. Een vleesstier en een gesekste stier. Zodat je weet dat je daar de vast kan.
Dan krijg je allerlei stieren. Dat is...
Nee, dat vond hij te enkel. En hij zei van nee, gesekste stieren zijn te duur. En die vleesstieren, daar krijgen we alleen maar zware kalveren van. Geeft problemen.
Ja.
Dus de winst die je pakt bij de kalveren, verlies je weer bij de koeien. Toen heb ik dat eerst nog een paar jaar. Dan ga je mee met, dan doen we dat niet. Maar op een gegeven moment dacht ik van nee, het moet toch. En nou achteraf. Nou zijn we er toch blij mee dat we het zo gedaan hebben. Want zeker als je de prijzen zo bekijkt zoals ze nu zijn, zeg maar. Is dat een goede keuze geweest achteraf?
Dus dat was een goede keuze voor jou. En heb je ook andersom? Andersom dat je vader zei, ziek niet zit. Je hebt het toch gedaan en het was geen succes. Heb je er een voorbeeld van?
Ja, daar heb ik niet zo snel een voorbeeld van natuurlijk. Hè? Dat is niet goed eigenlijk. Hè? Nee, maar die zijn er ook genoeg geweest. Dat ik dingen zelf door heb gezet. Dat ik dacht van, achteraf van nee, dit is niet goed geweest.
Nee. En hoe werkt dan de dynamiek? Hoe bespreken jullie dat? Want ik vind, jullie hebben toch een groot bedrijf eigenlijk. Hè? 8 medewerkers, daar kunnen we straks nog een beetje pingammen. Hoe werkt de dynamiek dan?
Ja, er gebeurt heel veel gewoon op het erf, zeg maar, als je elkaar tegenkomt. Maar we hebben ook vaste planning, zeg maar. 's ochtends is de koffie bij mijn ouders en 's middags is de koffie bij ons thuis. Gewoon in de woonomgeving, zeg maar. Hè? Dat geeft ook de dames, zeg maar, de kans om mee te praten, zeg maar, met de medewerkers. Dat is heel gemoedelijk. En daar wordt ook heel veel gepraat. Maar voorheen, zeg maar, hadden we nog niet zoveel medewerkers. Dan zaten die discussies vooral ook tussen vader en zoon. En nu ja, spelen de medewerkers daar af en toe ook een rol in. Hè? Dus het speelveld wordt wat groter als er keuzes gemaakt moeten worden.
Maar als het dan over grote investeringen gaat, ik ben wel benieuwd, hè? Hoe krijgt dat vorm? Want dan gaan jullie niet meteen met de ondernemers erbij bespreken. Nee. Of nee. Met de medewerkers erbij bespreken. Dat gaat anders. Hoe gaat het dan?
Ja, dat is niet heel concreet, zeg maar, dat besluitvormingsproces. We hebben wel op een gegeven moment ook ingesteld dat we een soort betonplitsoverleg hebben.
Betonplits overleg.
Ja, vertel. Nou, dat is eigenlijk wel heel goed overleg tussen dat mijn vader en moeder, zeg maar, en mevrouw en ik echt even één keer in de twee maanden, zeg maar, tijd bij elkaar gezet. Even met een vaste officiële agenda. Met dit soort punten erop, zeg maar. Hè, we zien iets gebeuren. Moeten we daar wat mee? En om die even buiten de normale sociale momenten, zeg maar, om. Echt even een zakelijk moment pakken dat je zegt van, hé, we gaan daar even goed over praten met z'n allen. En dat je dat ook even onderbouwt met een, nou ja, een financieel onderbouwing.
Oh, betonplitsoverleg.
Ja.
Dat is interessant.
Ja, zo heet het ook.
En is dat elke, is dat vaste maandag, eerst tweede maandag, of is het een vast ritme of hoe?
Nee, er zit geen vast ritme in. Ongeveer één keer in de twee maanden. Ja? En spelen er wat meer dingen, zeg maar, dan doen we het wat vaker. En spelen er wat minder dingen, doen we het minder vaak.
Hey, en jullie hebben, jouw partner is echt ook, Hanneke is echt helemaal fennoot in het bedrijf. Helemaal in het bedrijf betrokken.
Nee.
Nee.
Wel helemaal met het bedrijf betrokken. Ja? En praat ook heel graag mee. En doet ook heel graag mee. Maar die is verder niet fennoot in het bedrijf. We waren een vennootschap met vader, moeder en ik. Ja. En nou, sinds 1 mei 2024 is het een eenmanszaak weer. Ja. Zijn mijn ouders eruit.
Hey, dan ga ik naar iets, een ander veld wat me wel interesseert is. Mijn opa zei vroeger altijd, iemand die heel veel dingen doet, doet niks goed. En als ik jou zo hoor, hè, het is duurzame energie. We kunnen straks wel meer dingen. Ik heb jullie website gekeken. Hè? Maar wie verzorgt bij jullie de koeien? Hoe zorg je dat je overal goed genoeg bent? Of uitblinkt? Of...
Ja, ik snap jouw vraag. Ja. En dat is ook het spanningsveld waar wij zelf regelmatig mee zitten stoeien. En dit is ook niet zo makkelijk. En je kunt je ook afvragen, wat is goed? Hè? We hebben wel veel aandachtsgebieden.
Ja, dat bedoel ik. En hoe doe je dat verdelen? Want ik kan me voorstellen, als je hebt een bovengemiddeld koeienbedrijf. Je hebt een vergister, je hebt een windmolen. Dus ja, als je heel veel bij de koeien bent, gaat het met de vergister niet goed misschien. En als je heel veel bij de vergister bent, dan gaat het met de koeien niet goed. Dus hoe organiseer je dat?
Nou, in werkelijkheid gaat het dus zo waarschijnlijk. Hè? Nee. Dat zien we ook terug. Het is maar net even waar je aandacht op vestigt. Dat groeit, zeg maar. We hebben wel geprobeerd om mijn medewerkers bij te zoeken met die talenten of die disciplines waar ze voor ons de gaten op kunnen vullen. En ja, wij vertrouwen heel veel op onze medewerkers. En dat is deels een spel wat je moet leren als ondernemer. Hè, om samen met de jongens, en dames trouwens intussen ook, zo'n bedrijf te runnen. Maar dus proberen heel veel vertrouwen uit handen te geven dat zij bepaalde gebieden, zeg maar, opvangen die, waar je zelf makkelijk laat liggen.
En ja, maar waar is bijvoorbeeld een van je medewerkers in gespecialiseerd?
De ene doet vooral het voerstuk helemaal. Iemand anders die zit enorm op het koeienstuk, zeg maar. Die is daar heel, ja, dat is zijn lust en zijn leven, zeg maar. En dan kan ik dat heel makkelijk uit handen geven.
Even naar jou, want jij bent een beetje de vliegende kip in het bedrijf, Lucas. Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit? Wat doe jij op een dag?
Vrijdagavond zaten we nog even met mijn ouders buiten aan de picknicktafel. En toen zeiden ze dus, wat ga jij nou morgen doen? Heb je niet gewoon een dag vrij morgen? Ja, ik denk, ja, wat ga ik nou morgen doen? Voor mijn gevoel had ik de dag redelijk vol zitten al. Nou, volgens mij zegt mijn vader, dit wordt al gedaan, melk wordt al gedaan, het voeren wordt gedaan. Jij hebt volgens mij een dag vrij morgen. En ik zei, volgens mij niet. En mijn dag zat echt van 's ochtends vroeg. Want om 17:15 of zo ging de telefoon al tot 's avonds vol. Dus blijkbaar werk genoeg. Maar niet altijd van tevoren, zeg maar, bekend wat ik ga doen. Het is, je komt 's ochtends buiten en dan zie je allerlei dingen die of niet goed gaan. Of daar je even bij moet helpen. Dus het is niet heel strak omlijnd, zeg maar, wat mijn werk is overdag.
Maar is het dan zo, Luc, als jij het zo georganiseerd hebt, dat de basistaken zijn georganiseerd? En jij kijkt er een soort helikopter overheen.
Ja, zo is eigenlijk de bedoeling dat de basisprocessen, zeg maar, lopen door medewerkers, zeg maar, en dat alle spul eromheen, alles wat er maar fout kan gaan, zeg maar, dat ik dat oplos. Ja.
Hey, waar gaat de fout? Waar gaat de fout bij de familie Westra waar Lucas op in moet?
Nou, een koe tegen de vlakte. Een vergister waar een pomp van stuk is. Noem maar op.
Okay.
Je kan het zo gek niet bedenken.
Echt letterlijk de dingen die...
Hè? De onverwachte dingen, ja.
Hey, grappig. En ik had jullie op jullie website nog te kijken. En daar zag ik niet alleen dit. Ik zag nog veel meer. Ik zag ook Tour de Boer.
Ja.
Dus ik kan ook een dag als toerist bij de familie Westra op tournee gaan.
Ja, je mag een dagje meelopen.
Vertel, hoe is dat ontstaan?
Nou, wij zitten op een heel mooi plekje. Dat vinden we zelf natuurlijk altijd. Maar wel ook een gevoelig plekje. Zeg maar tegen die IJsselmeerdijk aan. Waar heel veel mensen wat van vinden. Hè.
Gevoelig voor de natuur bedoel je?
Ja, gevoelig qua landschap.
Ja.
Achter de dijk is een soort uiterwaardig gebied, zeg maar, tegen het IJsselmeer aan. Maar dat geeft als boer zijn een bepaalde verantwoordelijkheid van wat doe je op de gronden die je in gebruik hebt. En in het Gaasterlandse, zeg maar, is dat, ligt dat gevoelig. En wij hebben daar vanaf het begin af aan steeds gezegd van wij willen eigenlijk zoveel mogelijk mensen betrekken bij het bedrijf, laten zien wat we doen, zodat mensen begrijpen waarom we bepaalde handelingen doen, zeg maar, in het landschap of op onze boerderij. En daarom hebben we heel veel excursies altijd gehad. En nog hebben we ook camperplekken, zeg maar, waar mensen, zeg maar, de camper bij ons kunnen parkeren en dan het boerenleven kunnen ruiken en ervaren. We hebben een uitkijkpunt naast onze boerderij waar mensen, zeg maar, in onze stal kunnen kijken, maar ook mooie landschap kunnen bekijken. Allemaal om mensen te laten zien en te beleven van, ja, wat is eigenlijk de rol van een boer in dat landschap?
Maar het lijkt me erg arbeidsintensief. En als je zoveel takken hebt, waarom ben je hiermee begonnen? Het lijkt me niet echt in jouw dagplanning passen van jullie familie.
Nou, je maakt het altijd passend in je dagplanning. Dus dat is niet zozeer de vraag. Maar het is wel... ik ben groot geworden, zeg maar, in mijn Wageningse tijd. In de tijd, hè, je hoort het nou tegenwoordig bijna niet meer. Maar je license to produce... En dit is, vind ik, wel een hele belangrijk iets, zeg maar, als boer zijnde, hè, gezien de maatschappelijke druk die eromheen zit, dat we zorgen dat we kunnen laten zien waarom we dingen doen. Ja. En daarmee moet je het uitdragen.
Maar er zijn ook veel boeren die denken, nou, dat laat maar over aan de LTO's van deze wereld en die moeten maar sectorpromotie doen. Jij trekt het heel persoonlijk naar je toe.
Ik wil graag kunnen doen, wat ik zelf kan doen, wil ik graag doen. En heus, wij hebben ook belang bij de belangenorganisaties om ons heen. Hè? Omdat die weer de grotere stappen doen. Maar wat ik zelf kan doen, doe dat maar.
En wat geeft het jou? Wat levert het jou op?
Nou, dat levert op zich heel vaak heel mooie gesprekken op. En de mooiste iets is, zeg maar, dat wij de natuurvereniging, zeg maar, op bezoek kregen voor excursie. Eigenlijk prachtig om die te kunnen laten zien, zeg maar, wat wij doen als boer zijnde. We besloten met een drankje en een van de gasten, zeg maar, die vroeg van, nou, wat is nou jouw beweging om zo biologisch boer te zijn? Nou, we zijn helemaal niet biologisch boer, maar we proberen wel zo dicht mogelijk tegen die duurzame landbouw aan te hangen. Dus en dat, eigenlijk vond ik dat meer een soort compliment. Van, ik denk, ja, als je één kunt zijn, zeg maar, met je landschap, met de natuur om je heen, is dat alleen maar een pre. En als je dat ook nog zo kan uitdragen, ja, dat geeft mij energie.
Ja. Dus het geeft jou persoonlijk energie.
Zeker.
Ja. En je had het over duurzaam, want ik snap het, duurzame energieproductie doen jullie heel veel. Doen jullie nog andere dingen meer? Ik zag op jullie website, op jullie land en zo. Wat doen jullie meer anders dan een, tussen aanhalingstekens, normale melkveehouder?
Ja, duurzaam is zo'n containerbegrip. Ja, daar kun je alles onder plakken en dat snap ik wel. En ik denk dat heel veel boeren heel veel goede dingen doen. Maar wij doen ons stukje, zeg maar, eruit op ons plekje. En wij proberen, ja, in dat landschap, zeg maar, het nodige te doen. Hè. Wij zitten veel met boomwallen, veel met poelen. We hebben kleinere perceeltjes, zeg maar. Hè. Dus dat vraagt veel onderhoud. We hebben onze percelen over verschillende dorpen verspreid liggen. Dus dat geeft ook de nodige uitdaging, zeg maar, door de dorpen heen. Maar we proberen alle kringlopen, zeg maar, binnen het bedrijf zoveel mogelijk te optimaliseren, maar ook in het landschap, in de natuur, zeg maar, zoveel mogelijk alles tot z'n recht laten komen.
Ik kan me voorstellen, hier een melkveehouder of een veehouder luister, ja, maar dat kost toch alleen maar geld, hè? Maar een pool maken en zo, hoe is dat financieel?
Ja, dat kost allemaal geld en dat is ook niet allemaal rechtstreeks uit te leggen, zeg maar. Hè? Ik bedoel, als we alleen even naar die uitkijkbrug kijken, zeg maar, die brug die heeft meer dan een ton gekost en daar krijg ik niks van terug. Dus even financieel gezien, nee. Maar ik denk dat je verder moet kijken. Hè. Je moet eerst wat investeren om daar later je goed wil van te krijgen. Dat je misschien later je bedrijf verder kunt ontwikkelen zonder al te veel tegenwerking. Dus ik denk dat een investering zeg maar is in de toekomst.
Oké, okay. Want ik denk veel toehoorders die schrikken denken 100.000 euro voor een brug of uitkijkpunt. Ja, wat heb je precies gemaakt dan?
Nou ja, dit is een serieuze brug zeg maar over een grote sloot heen. Ja. Maar omdat wij tegen die dijk aan zitten en daarachter het IJsselmeer ligt. Ze hebben heel veel mensen die bij ons langs fietsen, toeristen, want we hebben heel veel toeristen bij ons over het weggetje. Ja, die kijken tegen die dijk aan, die zien niet het IJsselmeer. Dus toen dachten wij van als we nou een soort uitkijkbrug maken, dat je op die brug over de dijk kan kijken, dan kunnen mensen ook meegenieten zeg maar, van dat uitzicht. Het is een brug naar de maatschappij, zeg maar het is ook een brug naar het laten zien zeg maar, van wat gebeurt er in het landschap.
Hey, maar ik vind het wel interessant, hè? Want er is geen terugverdiend tijd te berekenen op de brug die je gebouwd hebt, 100.000 euro. En het is toch een flink bedrag.
Ja.
Maar jouw motivatie is eigenlijk een stukje ruimte krijgen voor bedrijfsontwikkeling. Begreep je dat goed?
Ja, dat is het. Maar ik denk ook dat je dat in onze ondernemerstijd, zeg maar, hè, mijn vader is daar vroeger al mee begonnen, dat je dat terugvindt, hè, dat er een bepaalde vorm van idealisme in zit, dat je niet altijd alle keuzes die je gemaakt hebt echt financieel door te rekenen zijn. Maar wel zo bedacht dat ooit een keer kan.
Ja. En in jullie bedrijf werken jullie met ons samen, met Highcare. Waarom hebben jullie die keuze gemaakt?
Nou, hygiëne op een melkveebedrijf is altijd nog wel een dingetje geweest. Als wij dan een keer op bezoek gingen naar een varkenshouder, dan schrok ik altijd van hoe zij in die soort stalsystemen zeg maar zo schoon kunnen werken. En dan keek ik op ons eigen melkveebedrijf, waar ik kwam bij andere boeren, en dan dacht ik altijd van hé, hier is nog wel veel te winnen als ik dat vergelijk met een varkens- of een kippenbedrijf. En toen kwam Schippers met het Highcare concept op de markt. En dat sprak mij gewoon van het begin aan heel erg aan. Het was nog niet heel makkelijk, moet ik eerlijk zeggen, om dat goed bij de medewerkers goed in te bedden. Dus we hebben daar ook even tijd voor genomen om te vertellen wat het inhoudt en hoe we dat dan moeten doen.
En wat gebeurde er dan met die medewerkers? Wat was hun eerste gevoel of reactie?
Nou, direct het gevoel zeg maar, wat er komt is van we moeten alles extra schoonmaken en daar hebben we geen zin in. En dus extra werk en geen voordeel. Maar bijvoorbeeld de melkstal extra schoonmaken. Nou, ik heb alleen maar complimenten van die jongens gekregen. En dat ze daar nou even extra op moeten spuiten, ja. Maar het is veel plezieriger werken.
Is dat jullie belangrijkste voordeel? Of belangrijkste reden? Plezierig werken? Of wat zie je van terug?
Nee, dat is niet het belangrijkste voordeel. Maar plezierig werken is wel een groot onderdeel. Maar door de verbeterde hygiëne, betere gezondheid van je dieren, makkelijker werken, protocolairder werken, dat zijn de grootste voordelen.
Hey, een andere vraag die mij te binnen schoot zo tijdens ons gesprek. Op een gegeven moment zei je, we zitten eigenlijk midden tegen het natuurgebied aan. Hè? En ik hoor ook wel veel ondernemers zeggen, en ook wel zo met meerdere takken zoals jou. Nou, weet je wat, ik stop met die melkveehouderij. Ben ik van hoop gedoe af. De overheid komt een mooie regeling voorbij. En ik investeer het geld in die andere sectoren. Is bij jullie wel eens gespeeld?
Nee, heeft nooit gespeeld.
En waarom niet? Want ze zeggen, ja, die vergisteren een beetje werk mee, maar die molen draait voor zichzelf.
Ik snap jouw vraag. Ja. Maar het boeren en het ondernemen geeft zoveel energie. Nee. Geen optie. Ik zei in het begin van de omzet is half-half. Dus financieel zeg maar, zijn we niet alleen afhankelijk van die melk. Dus je zou best kunnen kiezen om daarmee te stoppen bijvoorbeeld. Ja. Maar ik ben toch boer. Het melken van de koeien, zeg maar, dat is voor mij nog steeds de core business.
Ondanks dat het financieel niet
meer is? Nee, dat maakt niet uit. En dat te mogen doen op zo'n mooi plekje is wel magnifiek.
Hey, maar dan krijg je de andere scenario. Je gaat door. Hè? Dan krijg je als ondernemers, ja, ik ben niet in de regeling mee gaan doen. Dus ik heb een bedrijf, maar het zit in natura. Nou wordt het mij alleen maar moeilijker gemaakt door iedereen. Hoe zie je dat scenario? Dus hoe ga je de toekomst in?
Nou, ik zie de toekomst voor een melkveehouderij wel heel goed in hier in Nederland. Dat komt omdat de zuivelvraag steeds meer gaat toenemen. En als Nederland zijn, hebben we altijd nog wel een hele grote voorsprong in de manier van boeren. En ik denk niet dat we die heel snel verliezen, gelukkig. Dus ik heb daar zelf heel veel vertrouwen in.
Maar wat bedoel je met onze voorsprong? Wat is de exacte voorsprong van de Nederlandse melkveehouder?
De infrastructuur is denk ik een van de belangrijkste voorsprongen die we hebben. En de wil zeg maar om te boeren. Een Nederlander wil heel graag boeren.
En hoe zie je dat voor je eigen bedrijf? Want als je tegen natuur zit, je kunt ook scenario denken van ja, de bank gaat moeilijk doen, iedereen gaat moeilijk doen, want je zit in de buurt van natuur.
Ja, en ik snap ook wel heel veel mensen, zeg maar, die, wij zitten ook dicht bij Natura 2000 gebied, dat is de IJsselmeer, maar dat is dan weer niet stikstofgevoelig, dus dat is nu even iets minder spannend dan als je wel bij een stikstofgevoelig Natura 2000 gebied zit. En ik begrijp heel erg dat sommige mensen daar heel erg van onder indruk zijn en dat dat hun ontwikkeling van zijn bedrijf heel erg in de weg zit. En ik vind het ook heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Zelf heb ik altijd iets van, ja, er kunnen nog zoveel bedreigingen op je weg komen, zeg maar, hè? Maar probeer zo'n bedreiging om te zetten naar een kans. En ik denk dat wij dat afgelopen jaren ook steeds geprobeerd hebben. Maar soms zijn misschien bedreigingen te groot, hè? Dus ik kan dat niet zeggen voor iemand anders.
Welke bedreigingen heeft Lucas Westra of de familie Westra omgezet in een kans?
Nou, even een heel mooi voorbeeld. Ook even terugkomen op die discussie tussen vader en zoon. Ja. In 2008 kwam de discussie op van de NB-wetvergunningen. Ja. Toen werd er vanuit boekhoudkantoren heel veel geadviseerd van, jongens, zorg nou dat je een NB-wetvergunning aanvraagt, want dat is in de toekomst nodig. Nou, mijn vader zei steeds van, nee, dat hoeft niet. Wij zijn zo wel goed. En dat was ook zo. En nou, daar gingen 2 jaar overheen. Toen, ze bleven maar doorhameren op die NB-wetvergunning. Toen zei ik van, nou, misschien is het toch verstandig om te doen. Kost 1000 of 1500 euro. Maar als dat voor de toekomst helpt, moeten we dat doen. Nou, toen zei mijn vader, nou, als je dat wil, dan moet je dat maar doorzetten. Nee. Dus heb ik doorgezet. En nou, achteraf ben ik er heel blij mee. He, want dat geeft ons nou als bedrijf zijn rust in deze stikstoftijd, zeg maar. Maar het is niet, ja, soms maak je keuzes, zeg maar, die kunnen helpen. He, en dat is een stukje vooruitkijken. Dat is een stukje opletten wat er in je omgeving gebeurt. Maar het is niet makkelijk.
Lig je er ooit wakker van?
Nee, ik lig er eigenlijk nooit wakker van. Maar nou lig ik eigenlijk niet zo snel ergens wakker van.
Nee. Maar hoe ga je dan om met... Want jullie hebben wel ooit situaties, bijvoorbeeld met die vergister, dat je best wel stress hebt, denk ik. En hoe ga je er als persoon mee om?
Ja, nou ben ik denk ik niet heel erg stressgevoelig dan, denk ik. Want ik slaap eigenlijk altijd wel. Maar je hebt wel spannende tijden natuurlijk. En dat je daar wel de hele dag door mee bezig bent. Ja, maar ik lig even over de toekomst van onze boerderij. Nee. Als straks de overheid zegt van, er moet zus of zo gebeuren, nou, dan doen we zus of zo, vinden we daar ook alweer een weg in.
Dus als ik jou een beetje beschrijf, wat je veel in de sector hoort, veel ondernemers zich zorgen maken, zeg jij, het komt wat het komt en dan ga ik om in de situatie.
Ja, want ik denk, ik snap dat je zorgen maakt als je wil doorboeren op de manier waarop je boert. En ik denk dat je, tenminste zo sta ik er zelf in, en dan denk ik van, nou ja, oké, het zal misschien anders boeren worden. Maar dan ben ik nog steeds boer.
Ja. Hey, een andere vraag nog. Als je nou eens terugkijkt, jullie met familie, waar zijn jullie het meest trots op? Dat is een vraag die veel ondernemers stellen. Ik vind het wel altijd een mooie vraag.
Ja, dat we boer kunnen zijn op dit plekje. Waarom, kunnen en mogen zijn.
En waarom? Omdat het... Wat maakt het plekje zo uniek dan? Heel veel andere plekjes in Nederland.
Ja, nou, maar ik denk ook dat heel veel andere mensen daar hun eigen plekje ook
lekker vinden. Wat vind jij bijzonder aan jullie plekje?
Ja, nou, de ruimte, de vrijheid, zeg maar. Hè, dat onze kinderen mogen opgroeien, zeg maar, op zo'n mooi plekje. Ze moeten best veel ver met de bus om naar school te gaan. Maar ze hebben wel de vrijheid, zeg maar, thuis. En er gebeurt altijd wat. Er is altijd leven. Dat is een, ja, magnifiek.
Okay. Hey, een andere vraag die ik altijd interessant vind is, 5 jaar verder.
Ja.
Waar staan jullie over 5 jaar?
Goeie vraag. Ik vind 5 en 10 jaar vooruitkijken niet zo eenvoudig. We zijn best op bedrijfsontwikkeling met een aantal dingen bezig, waaronder het groen gas natuurlijk. Hè?
Ja.
Dus als je het even technisch bekijkt, ik hoop dat we dan groen gas produceren. En we zijn bezig om in de stal, zeg maar, de nodige aanpassingen te doen. Om te kijken of we daar een continue ammoniakmeting in kunnen maken. Dat we kunnen laten zien, zeg maar, hoeveel stikstof wij uitstoten als bedrijf zijnde. Dus dat soort dingen zijn we technisch gezien mee bezig.
En waarom? Dat vind ik interessant. Je wilt je eigen ammoniak meten eigenlijk.
Ja.
En waarom zou je dat willen doen?
Nou, er zijn een aantal bedrijven die doen dat al. Ja. En die komen erachter dat de bedrijven eigenlijk veel minder ammoniak uitstoten dan dat nu vanuit gegaan wordt. En de hele discussie die eraan staat te komen, dat we naar doelsturing toe gaan. Dan denk ik van, nou ja, dan moet ik zorgen dat ik ammoniakmeting in de stal heb. Dan kunnen ze straks tegen mij zeggen, als ze dat willen, van, nou, jij moet onder een bepaalde ammoniak emissie zitten. Nou, dan kan ik dat meten en dan kan ik dat daarop sturen.
Ja. Maar je zou dan zelf eigenlijk zo'n systeem willen kopen eigenlijk?
Ja.
En zou je het ook doen, ondanks dat het geen eis van de overheid is of gewoon...
Ja.
Dat is op zich redelijk uniek, want ik denk de meeste melkveehouders of veehouders denken, ja, ik ga een systeem investeren op het moment
dat... Waar geen juridische basis om zit.
Ja.
Nee, dat klopt. Maar dan kom je terug op dezelfde vraag net met die brug. Ja, dit zijn dingen, denk ik van, als ik nou probeer een beetje tussen je, probeer vooruit te kijken, dan denk ik dat dit eraan staat te komen. En we zien het om ons heen gebeuren, zeg maar. Als je de toekomstige ontwikkelingen, zeg maar, van het ministerie van Landbouw ziet, gaat allemaal over doelsturing. Ja. Nou, hoe gaan ze dat doen? Ja, dan moet je meten. Ja,
dat gaat ook best wel op visie, gevoel, passie, ja. Wat je belangrijk vindt.
Ja, dat is een combinatie van. Maar dat is toch ook, dat vind ik juist zeer uitdagend om daar je weg in te vinden, zeg maar. Hè? Om daar stappen in te zetten als bedrijf zijn. En niet dat je straks geconfronteerd wordt met van, hey, er is doelsturing en er moet ammoniakmeting in de stal. Ja, hoe gaan we dat doen?
Hey, een laatste vraag vind ik ook altijd een leuke vraag. Want we gaan weer even in de helikopter over alle sectoren heen. Want het zijn pluimveehouders, varkenshouders, alles luistert naar ons. En als jij vanuit jouw ondernemerschap ons luisteraar een advies zou moeten geven. Hè? Maar dan puur als ondernemer. Welk advies zou jij die veehouder geven?
Vooral geniet van het boerenleven, de geboorte van een kalf, de gewone boeren dingen. Dat geeft zoveel, geeft mij in ieder geval zoveel energie. Blijf dat zien, zeg maar, en geniet daarvan. Alle andere dingen zijn maar randzaken waar je op een of andere manier wel mee om kan gaan.
Dus eigenlijk een mooie boodschap. Je zegt, blijf gewoon genieten van je vak.
Ja.
En verlies je niet in de bijzaken of in de negatieve dingen?
Ja, dat is een mooi gezegd.
Hey Lucas, bedankt voor jouw komst. Het was een heel inspirerend verhaal over een familie die ik wel multi-ondernemer durf te noemen. Tenminste, in veel takken actief, hè, indrukwekkend.
Ja, dat is wel heel groot gezegd. Zo groot is het niet.
Maar wel een heel mooi bedrijf en een heel mooi verhaal. En bedankt voor jouw komst.
Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn.
Wil je sparren over jouw uitdagingen? Contacteer dan onze hygiënespecialist Jeroen Verhon voor meer informatie via de link in de beschrijving van deze podcast.